We gaan naar Psalm 119. Dat bent u ondertussen van mij wel gewend. Psalm 119 vanaf vers 33. En we willen ze nog een keer lezen met elkaar. Onderwijs mij, Heere, de weg uw inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe. Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren en daarvan ganser harte onderhouden. Doe mij het pad uw geboden betreden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw beloften aan uw knecht, die uw vrezen toegedaan is. Wend mijn smaadheid af, die ik vrees, want uw verordeningen zijn goed. Zie, naar uw bevelen verlang ik. Maak mij levend door uw gerechtigheid. Om toch een beetje terug te komen op de vorige week, we weten het, we hadden 7 principes gevonden in dit gedeelte. 7 principes in 7 versen. En vorige week hebben we nagedacht uit Gods woord over onderwijs mij, geef mij verstand, doe mij betreden. En elke keer gingen we met de psalmist een stapje omhoog. Als het ware op een trap. Onderwijs mij, het leek wel of de psalmist op weg was naar een weg, naar Gods weg. En onderwijs mij, Heer, daartoe. Geef mij het verstand. En dan tot slot kwamen we bij dat uitgebreide gedeelte, doe mij betreden, welke we op 2 manieren hebben toegepast, hebben toegespitst. Voor de mensenkind dat door Gods genade en Gods heilshandelen voor het eerst geconfronteerd wordt met het heilige evangelie van God. En daar tot ontdekking komt dat hij verloren is door zonde en verdorvenheid. En zich bevindt op de weg ten dode. We hebben vorige week ook uitdrukkelijk opgeroepen dat als er mensen zijn die op deze weg bevinden. Alsjeblieft, bid tot God, doe mij betreden. Haal mij van die weg van de ondergang af. Plaats mij, o God, op uw weg. Dat was 1. In het diepste besef dat de mensenkind dat uit zichzelf niet kan. U weet dat we in deze gemeente ook duidelijk leren op grond van Gods woord. Dat de mens in onbekeerde staat, in de verderfelijke staat, zelf niet in staat is om wat ook maar wat ook te doen. En volkomen afhankelijk is van Gods genade. Dat hij wedergeboren wordt, op Gods levende weg wordt geplaatst. De andere kant is dat de psalmist een gelovig mens is geweest. En dat hij mogelijk door wat voor omstandigheden ook van de weg is afgeraakt. Of dat er een moeilijke moment in zijn leven heeft plaatsgevonden. Misschien wel een persoonlijk verlies, iemand die gestorven is. Waarop het lijkt dat de weg eindigt tegenover een grote muur, tegenover een bergwand. Waar niet meer tegenop geklommen kan worden. En God nodig heeft om weer teruggeplaatst te worden op die weg. Doe mij betreden. Daarmee zegt de psalmist, ik kan het. Bij welke situatie ik ook verkeer. Ik heb het niet gekund toen ik tot ontdekking kwam dat ik uw genade nodig had. Ik kan het niet als ik weer in het leven tegen dingen aanloop die mij ogenschijnlijk van de weg hebben afgeleid. Of door omstandigheden mij voor een muur hebben geplaatst. En God plaatst op de weg. Ook degene die tot berouw en inkeer komen, plaatst God op de weg. Hij doet dat. Maar als we daarvan afdwalen door zonde, door ongerechtigheid, is het ook Hij weer die ons soms, misschien wel vaak, hardhandig terugzet op de weg. De psalmist, doe mij betreden. Het is ook God die je plaatst weer terug op de weg als je een moment in je leven kent dat je niet verder kunt. Dat je vastzit. Dat je niet weet hoe verder omhoog. Omdat die treden om terug te komen op de weg te hoog is. En dan gaan we vandaag naar het laatste gedeelte. Naar neig mijn hart, wend mijn ogen af, bevestig uw belofte en wend mijn smaadheid af. Het is, als het ware, en zo noemen we dat dan ook vandaag, nu staat de psalmist op de weg. Hij is er bij Gods genade op geplaatst. En dan het eerste vers, vers 30, 36. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag. Niet tot winstbejag. Neig mijn hart. Neig mijn hart tot uw geboden. Neigen is een oud woord in de MBG, maar een mooi woord. Of wend mijn ogen af. Het is van, als het ware, dat de psalmist tot ontdekking komt. Ik ben nu op Gods weg. Maar ik kom tot de ontdekking dat Gods weg niet een weg is met aan weerszijden hoge muren. Of, wat vriendelijker gezegd, en helemaal toegepast op de omgeving waar we hierin wonen, met hoge hagen. Van prachtige beukenhagen, coniferenhagen. Dat hij als het ware op de weg loopt en dat hij naar links, nog naar rechts iets anders meer ziet. Hij ziet alleen maar Gods weg. Zo is het dus niet. Het eerste wat de psalmist op Gods weg tegenkomt is dat hij alle kanten op kan kijken. Dat hij alle kanten op kan kijken. Hij heeft dus, is er de ontdekking gekomen van, ik word afgeleid. Ik word afgeleid van Gods weg. Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien, zegt het volgende vers. Dus in alleen 36 zien we dus heel duidelijk van neig mijn hart. Richt mijn hart alstublieft op uw weg, want er gaat straks verder. Tot uw getuigenissen. En wat is dan de getuigenissen van God? Gods woord. Houd mij alstublieft, nu ik eenmaal op die weg ben. Nu ik in genade geplaatst ben op Gods weg. Houd mijn ogen alstublieft gericht op uw getuigenissen. Want zo dadelijk ga ik tot ontdekking komen wat er allemaal is. En dan staat er zo'n mooie vreemde zin. En niet tot winstbejag. Nou, dat woord dat kennen we wel, winstbejag. Winst mag je maken als je een bedrijf hebt. Maar winstbejag is het negatieve. Het winstbejag is meer eruit halen dan je verdient. Dan je eerlijk kunt verdienen. Winstbejag. De psalmist voelt als het ware diep in zijn hart van dat er altijd nog weer dat egocentrische denken bij hem bestaat van ik wandel nu wel op Gods weg en daar ben ik in genade op geplaatst. Maar elke dag denk ik weer wat heb ik eraan? Welk voordeel heb ik eraan nu ik eenmaal hier wandel? Want ik wil me toch zo zeker wel een beetje goed voelen op deze weg. Dus wat voor winst haal ik hier uit? Het egocentrische denken. En helaas, broeders en zusters, we kunnen er met één vinger wijzen naar vele andere kerken die daar nogal mee bezig zijn, maar dan wijzen we natuurlijk meteen met vier vingers naar onszelf. Het is zo gemakkelijk om bij die anderen te vinden van, ja, die zijn er helemaal mee bezig, het welvaartsevangelie. En het is natuurlijk waar dat dat op een dramatische wijze tegenwoordig wordt verkondigd. Van, neem Jezus maar aan en je ontvangt alles wat je wilt. Volledig egocentrisch bedoeld. Jezus als Sinterklaas, Jezus als kerstman, en noem maar op. Hij geeft je in dit leven alles wat je nodig hebt. Maar dat leeft ook in ons hart. Daar kunnen we niet omheen. De psalmist is zo eerlijk, niet tot winstbejag. Eigenlijk zegt hij, uw getuigenissen vertellen mij dat als ik op uw weg geplaatst ben, dat mijn leven volledig u toebehoort en volledig is tot eer van u. Meer niet. En het eerste wat de psalmist tegenkomt op deze weg is zijn eigen ik. Zijn eigen ik. Ik, Heer. Ik. En in de toepassing naar ons vandaag aan dag mogen we ons ook best wel eens af en toe afvragen. En ga er maar eens voor zitten. Word maar eens stil. Met die vraag van, waarom ben ik toch wedergeboren? Waarom ben ik nou toch in Gods genade geplaatst op Gods weg? Ten eeuwige leven nota bene. En als we dan al denken van, ja maar ik heb dit nog niet in het leven en ik heb dat nog niet in het leven. Zijn we dan vergeten wat er na dit leven komt? Onvoorstelbaar. Waarom ben ik wedergeboren? Leeft er in voor mij nog dat ik-gevoel? Die winstbejag. Wat heb ik eraan? Even rustig met de psalm in de hand bidden. Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag. Maar we gaan verder. Anders komen we er vanmorgen ook weer niet door. En volgende week preekt Erik weer en dan moet u een heel poosje wachten. Dat geeft trouwens niet. Maar vers 37 zegt dan, wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien, maak mij levend door uw wegen. Ja, en na zijn eigen ik nog weer eens bekeken te hebben, ja, kijkt hij ook om zich heen en zoals ik daarnet al zei, helaas, geen muren, geen heg, niks. En het lijkt wel of de psalmist hier bidt om oogkleppen. U kent dat wel bij paarden, dat die niet links en rechts te veel mogen zien, waarvan ze schrikken, hebben ze van die oogkleppen om. Want dan kan je dus alleen maar vooruit kijken en dan moeten ze luisteren naar de leidsels, of ze rechts of links moeten. Ik kan geen paard rijden, maar ik geloof dat het zo gaat. Dat lijkt wel of de psalmist hier om oogkleppen vraagt. Geef mij even een paar oogkleppen, want dan zie ik al wat minder, maar die krijgt hij niet. Die krijgt hij niet. Nee hoor. Hij is zich bewust dat hij geen muren om zich heen heeft, geen hagen en dat hij ook geen oogkleppen krijgt. En dan ziet hij ijdele dingen. Dingen die er mogelijk af kunnen leiden van Gods weg. Leuke dingen, slechte dingen. En dan lijkt het wel als hij zo eens naar rechts of naar links kijkt, dat het gras bij de buren toch altijd nog weer wat groener is dan op Gods weg. Elders in de psalmen roept de psalmist er wel eens uit, waarom gaat het in vredesnaam die goddelozen zo goed en zit ik in de ellende? En dan kunnen wij dat ook dan wel niet eens zeggen. Waarom gaat het de wereld zo goed? En hebben ze alles en bedenken ze alles en smeren ze alles op hun gezicht en wat niet allemaal meer om gezond te blijven. En moet je maar kijken, ik zit op Gods weg en het is allemaal een en al ellende. Het gras bij de buren is groener dan op Gods weg. En er komt onmiddellijk die vraag naar boven. Want hier in dit vers, daar lezen we dus heel bijzonder, namelijk over geen ijdele dingen en maak mij levend door uw wegen. En hier wordt het gras al een beetje groener bij de buren. Want we zouden dit kunnen uitleggen, aha, de psalmist heeft het al erover een weg. En we leren dat er maar één weg is ten leven, Jezus Christus. En nu heeft hij het eens over uw wegen. Zouden er dan nog meer wegen zijn die ten leven leiden? Want er staat hier toch meer fout. Moet eens even wat naar links en naar rechts kijken. Ja, ja, er zijn ook nog andere godsdiensten. Er zijn hele mooie uitspraken. Er zijn hele prachtige psychologische boeken. En die ziet hij dan allemaal zo. Ja, dat, zo zou je ook tot God kunnen komen. Zou er misschien wat zitten in de islam of in het boeddhisme? Maar dan gaan we naar Jezus. Want Jezus zegt heel duidelijk, niet ik ben één van de wegen, ik ben de weg. Ik ben de weg. Herinnert u nog die woorden, ik ben, van Mozes? Tot wie moet ik tegen de elite zeggen wie mij zendt? Ik ben. Jezus zegt ik ben. Lees het Johannes Evangelie eens door en tel eens hoe vaak erin staat ik ben. En dan gebruikt hij woorden die nogal wat ergernis opwierpen, want hij benoemde zichzelf met de naam van God, de ik ben. Ik ben de weg. Geen andere weg. Nee, als we dit lezen in het verband met de psalmist, dan zien we ook ruimte op Gods weg. Ruimte op Gods weg, doordat Gods getuigenissen, Gods woord ook wegen zijn. De rijkdom van het woord van God is zo enorm groot, dat je op de weg telkens weer die wegen vindt om erop te blijven. De manieren, de wegwijzers, de dingen. En mocht het zo zijn, dan zien we een buitengewone genade in de toepassing. Genade op genade, want het overkomt ons allemaal, het is ons allemaal overkomen en we kunnen niet zeggen dat het ons niet nog weer overkomt, dat we wel eens toch op dat groene gras van de buren gaan lopen. Dat we afwijken van Gods weg. En laten we nou maar eerlijk zijn, op kleine schaal denk ik dat het ons dagelijks gebeurt. En een afwijken van Gods weg, dat is dramatisch in principe. Dat is zonde. En dan zien we een grote, grote genade van God, onbegrijpelijk, dat bij berouw en inkeer, dat je tot het besef komt, ik ga de verkeerde kant op. Dat zelfs God onze dwaalwegen weer terug weet te leiden tot zijn weg. Lees het prachtige boek van Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid, waar hij ook enkele hoofdstukken wijdt aan dit soort van afwijkingen. Hij belandt samen met zijn metgezel nog in de gevangenis van een of andere lelijke reus. En er is er geen mogelijkheid meer om terug te komen op de weg. En bij Gods genade buigt God zijn weg weer terug naar de juiste weg. Maak mij levend door uw wegen. Als we werkelijk ijdele dingen hebben gezien, ook ijdele dingen zijn nagelopen, dan mogen we bidden, o God, buig het weer om, breng mij terug. Want we worden opgeroepen, vele schriftplaatsen in het Nieuwe Testament staan erover in, opgeroepen tot een weg van waardig wandelen, tot een weg van heilige levenswandelingen wandelen. Filippenzen 1 vers 27, Efeze 4 vers 17, Colossenzen 3 vers 1 tot 4, 1 Thessalonicenzen 4 tot 1, ik noem er zomaar een paar, zullen we er een nemen? Van de Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen hoofdstuk 3 vers 1 tot 4. Laten we ze maar eens lezen. Wat Paulus zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijn, indien je door Gods genade op Gods weg bent geplaatst. Als dat zo is, zegt Paulus, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Houd je gezichtspunt recht vooruit, naar voren. Daar waar Christus is, daar waar wij eens zullen zijn. En dan, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Je bent wedergeboren, je bent geplaatst op Gods weg. Bemoei je dan niet meer met ijdele dingen, maar houd je ogen gericht op Christus. Houd je ogen gericht op de dingen die boven zijn. Dit is geen vrijblijvende opdracht, welke Paulus hier noemt. Het is een fundamentele opdracht op Gods levensweg. Wanneer dan Christus verschijnt die ons leven is, de weg ten leven, zult gij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is onze winst. Anders niet. Daar mogen we mee bezig zijn. We gaan verder, vers 38. Bevestig uw beloften aan uw knecht die uw vrezen is toegedaan. Een stapje verder. En hier komt iets om de hoek kijken, lijkt wel. Het lijkt wel, bevestig uw belofte. Hoezo? Waarom bevestigen? Je weet het toch? Je hebt het toch gehoord? Psalmist. Waarom moet je het nu nog eens bevestigd hebben? Bevestiging is als het ware van, zeg het dan nog eens een keer. Bevestig het nog een keer. Het lijkt wel of de psalmist geconfronteerd wordt met twijfel. Twijfel van, oké, ik heb ijdele dingen gezien, ik heb mijn ogen afgewend, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ben ik wel op de goede weg? Ben ik wel op de goede weg? Het wordt mistig. Ik kan zelfs niet meer eens de ijdele dingen links en rechts zien. Het is mistig. En ik weet niet zo goed voor te gaan. Het lijkt wel of ik in een dal van diepe duisternis ben beland. Ben ik wel op de goede weg? Bevestig uw belofte aan uw knecht. Hij buigt zich diep in het stof. Een knecht. O Heere, uw knecht. Bevestig het nog een keer. Bevestig het nog een keer. Kennen we dat, twijfel? Kennen we het wel, twijfel? Als u weer eens hoort verkondigen dat de Bijbel toch niet helemaal waar is, dat er toch wel, nou ja, oké, wel wat de verlossing betreft, maar beginnen we dan toch ook niet een beetje te twijfelen? Zou die wetenschappen dan toch gelijk hebben? Is God niet volmaakt? Weet God dan toch niet alles? Het knaagt, het vreet aan je. Maar de ergste twijfel kan zijn in perioden dat je denkt van, ik wedergeboren? Als ik nu naar de week achter mij kijk, dan kan niet. Dat doet een wedergeboren mens niet. Ik heb veel te kort gelezen in de Bijbel, ik heb veel te kort gebeden, ik heb zonde begaan, ik weet niet wat allemaal. Dus dat kan niet, dat kan niet. Ik kan niet wedergeboren. Die twijfel, die vreet dan aan je. En waar moet je dan terecht? Kun je de bevestiging van je wedergeboorte dan vinden in je werken? Ben je wedergeboren als je 10 uur of 12 uur of 13 uur of 4 uur gelezen hebt in de Bijbel? En als je daaronder die grens zit, ben je dat niet? Ben je alleen maar wedergeboren als je alle dingen goed gedaan hebt? Zodra een mens in zijn aards bestaan, ook in zijn wedergeboren staan, de bevestiging van de wedergeboorte, van het behoud, van het eeuwig leven gaat zoeken in zichzelf, komt hij van een koude kermis thuis, zeggen wij in Nederland. Want daar vind je het niet. Daar vind je het niet. Als je je bevestiging van je wedergeboorte wil weten, pak dan het woord van God, want daar staat het in. Daar staat het in. Jean heeft het vanmorgen in de voordienst gelezen. Met het avondmaal hebben we het gelezen. Daar geeft God het hier in zijn woord zwart op wit. Waar wou je het nog beter? Als je een huis koopt, dan koop je dat ook niet met een krabbeltje achter op een klapbriefje. Dan krijg je zwart op wit een contract. En het grootste en het machtigste contract, waardoor wij weten dat we wedergeboren zijn, is hier. En anders niet. Daar bevestigt God. Want de psalmist die u vrezen toegedaan is. Die u vreest. Die ontzag voor u heeft. Zo enorm ontzag. En hoe kan je ontzag voor God beter groeien dan te lezen uit Gods woord? Vele mensen zeggen, God is niet rechtvaardig, want die en die is jong gestorven, die en die is dat overkomen. God kan niet rechtvaardig zijn. Maar als je het woord van God leest en daarin studeert je leven lang, kom je tot ontdekking dat God absoluut rechtvaardig is. En dat geen van zijn handelen over de ganse wereld in de ganse tijd, zolang de wereld duurt, hij ooit van onrechtvaardigheid beticht kan worden. God is volmaakt. God is alwetend. God is genadig en barmhartig en goedertierend. God is de verlosser. En al die dingen, die lees je alleen maar in het woord van God. Dus op het moment dat u, dat ik twijfel, van ben ik er wel, kom ik er wel, red ik het wel, dan kun je zeggen, nee, ik kom er niet, ik red het niet, ik haal het niet, maar hij wel, en hij belooft het. Hij heeft het gered, hij heeft het gehaald, hij heeft het volbracht, en hij heeft alles voor ons gedaan, en hij brengt ons thuis. Ooit zei hem, vroeger iemand aan een broeder van, kom jij in de hemel? Nou, hij zegt, ik niet, want als ik er niet gebracht word, kom ik er niet. Maar hij uitdrukte van, ik geloof zeker dat ik in de hemel kom. Ik geloof zeker dat ik deelgenoot mag zijn van het koninkrijk der hemelen. Maar hij heeft het gedaan. Geen ander genade. Die twijfel, die kan ons soms overvallen. En pak Gods woord. We gaan naar vers 39. Wend mijn smaadheid af die ik vrees, want uw verordeningen zijn goed. Een wat moeilijker tekst. Wat langer op gezeten. Wat was dan die smaadheid van die psalmist? Dat vraag je dan af. Dat was natuurlijk moeilijk, omdat de schrijver van deze psalm niet bekend is. Als het David was, dan konden we er iets mee, dan zochten we nog wat verder in zijn psalmen, in zijn geschiedenis in de Bijbel. En dan zouden we waarschijnlijk wel wat voorbeelden vinden. Er zijn eigenlijk twee manieren waarbij je benaderen kunt. Je kunt het zeggen, de psalmist lijdt smaad van buitenaf. Doordat hij op Gods weg is, wordt hij bespot. Wordt hij vervolgd misschien wel. En we kennen dat ook, als we onze broeders en zusters in de verdrukte landen kennen. Die smaadheid lijden, die verdrukt worden, die gevaar zijn. Dan zouden die heel goed kunnen bidden, o God, wend dat toch eens van ons af. Maar het zou ook kunnen zijn dat de psalm de smaad van zijn eigen zonde gaande op de levensweg, dat die hem bevuilt en dat hij zegt, o God, wend dat van mij af. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden welke smaadheid hier bedoeld wordt door de psalmist in de context. Ik heb u ook net gezegd waarom niet. Maar we zouden wel kunnen denken aan dat het zijn zonden zijn, omdat het heeft over mijn smaadheid. En niet heeft over de smaad mij aangedaan. Dat is natuurlijk iets wat van buiten komt. Maar mijn smaadheid die hij vreest. En als we dat eens gaan toepassen, gewoon die woorden hier in Gods woord, van wend mijn smaadheid af die ik vrees, waar moeten wij nu het meeste bang voor zijn volgens Gods woord? Jezus zegt zelf, vrees niet voor de mensen die uw lichaam kunnen doden, zelfs daar hoef je niet bang voor te zijn, maar vrees voor hem die u in de hel kan doen belanden. En wat doet een mens nu in de hel belanden, laten we het maar gewoon zo zeggen, dat is God niet te vrezen, God af te wijzen, de vergeving te verwerpen, het evangelie te versmaden. Dat moeten we vrezen. En dat vreest de psalmist denk ik ook. Daar hebben we schrik van. O God, die vrees ik. Dat wat ik tegenover u in onreinheid doe. En dan die bede van, wend mijn smaadheid van mij af. En als wij ons beseffen en er in het besef zijn hoe ons aards leven zo voortgaat, dan is ook onze dagelijkse bede van naar de Here toe om gewoon om de dagelijkse reiniging van zonde is heel, heel erg goed. Gewoon te zeggen, Heer, het is weer misgegaan. Wend mijn smaadheid die ik weer op mij heb geladen van mij af. Want op uw levensweg ben ik daar bang voor. Wil ik dat niet. Daar verlang ik niet naar. Dat bevordert mijn levensheiliging. Want, zegt de psalmist, dat is verkeerd. Dat vrees ik. Maar uw verordeningen. En weer een andere bewoning, verordeningen, getuigenissen, de wet. Het omvat allemaal Gods woord. Die zijn goed. Daar moet ik me aan houden. Die doen mij goed. En beide toepassingen, lieve broeders en zusters, kennen we natuurlijk ook in ons leven. Wat betreft smaad door ons aangedaan vanwege ons geloofsleven, is wat belangen aan niet zo erg als bij andere broeders en zusters. Maar we kunnen het tegenkomen. Dat mensen ons uitlachen, omdat we zeggen, ja, dit is de Bijbel. Een vriendelijke glimlach van, ach, hij gelooft toch in de schepping van 6 dagen? Ja, ja, nou ja, dat komt wel goed. Dat leer je nog wel af. Het is toch ook wel een vorm van smaadheid als je daarbij blijft staan. Maar ook voor onze gasten, onze gemeente gelooft Gods woord van voor tot achter. En als je het één niet gelooft, dan valt de rest ook als een kaarthuis in elkaar. Als je de allereerste begin van Gods woord niet serieus neemt, hoe kun je dan de opstanding van Jezus Christus serieus nemen? Dood is dood. En hoe kun je nou, als je de opstanding van Jezus Christus vergeestelijkt of verbuigt of niet meer als realistisch, zoals we de tafel hebben bediend, niet meer gelooft. Hoe zit het dan met de wederkomst? Hoe zit het dan met het einde van Openbaring? Het is net als dat beroemde spelletje. Van al die dingetjes die je op een rij zet, hoe heet dat spelletje ook alweer, ze hebben daar ook nog een wereldrecord van. Van in zo'n grote zaal zetten ze allemaal van die plastic dingetjes op een rij en dan geven ze tegen die eerste een tik. En dan een uur of wat later moet alles plak liggen. Nou zo gebeurt het met Gods woord, als u het allereerste niet gelooft, dan valt het hele zaakje om. En neem maar van mij af aan, het blijft niet ergens steken zoals met die grote zalen, want dan blijft het ergens steken. En dan is het gedaan en dan gaat het niet verder. Nee, het valt echt allemaal om tot het einde toe. Alles. Smaadheid van onze gedachten wendt dat van ons af. En we gaan naar het slot. Vers 40. Het is als het ware of de psalmist aan het einde gekomen is van dit trappetje. Van deze treetjes, sommige klein, andere immens groot. En dan spreekt hij een slotgebed uit in vers 40. Zie naar uw bevelen verlang ik. Maak mij levend door uw gerechtigheid. Oh, maak mij levend door uw gerechtigheid. Zei Jean dat niet vanmorgen? Gerechtvaardigd door geloof alleen? Levend gemaakt door geloof alleen? Alleen maar rechtvaardiging ontvangen op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus? Wat zegt de psalmist hier ver voor Christus? Daar verlang ik naar. Ik wil uw bevelen volgen omdat ik verlang levend gemaakt te worden door uw gerechtigheid. We lezen hier niet, de psalmist zegt van u, nu heb ik het allemaal heel goed gedaan en nu verdien ik uw gerechtigheid. Nee. Ik ben al gekomen op zover op de weg, maar ik weet, zegt de psalmist, dat ik levend moet gemaakt worden door uw gerechtigheid. En weet u wat nu zo mooi is? Voor de psalmist lag dit als een belofte. Lezende in het woord van God wat hij toen de tijd tot zijn beschikking had, leest hij de belofte van de komende Messias. Hij die rechtvaardigt door zijn bloed. Het was voor hem een belofte. En ik wil u bevelen volgen, want ik heb uw belofte. Ik heb uw onvoorwaardelijke belofte gekregen. En daar wil ik naartoe. Weet u wat voor ons zo mooi is? Genadevol. De belofte is vervuld. Ook voor de psalmist hoor, gelooft u dat best maar. Ik ga niet allerlei fictieve dingen, maar soms hoop ik wel eens dat ik hem nog eens mag ontmoeten. Wie het ook is geweest. En zeg ik, joh, hoe zag je dat zelf toen? Ik weet het niet. Daar staat niets over in Gods woord. Maar voor ons is de belofte vervuld in Jezus Christus. Maar niet de principes zijn verdwenen. Uit deze psalm. Herhalen ze nog een keer. Onderwijs mij. Geef mij toch het verstand. Gewone denken. Doe mij betreden. Neig mijn hart. Wend mijn ogen af. Bevestig uw belofte. Wend mijn smaadheid af. Wat een gebed. Een gebed van ootmoed en verootmoediging. Een gebed van volkomen weten. Dat God is die het doet en dat het God is die werkt. En onze verantwoordelijkheid is om telkens weer daar naartoe te gaan, daaraan vast te houden. Wat een machtige belofte, wat een machtige psalm. Niet wettisch, niet strak, niet van als je dit en dat doet, dan kom je wel verder. Maar een vertrouwen, welke tegelijkertijd onze verantwoording niet uitsluit. Want het gaan op de weg is en blijft toch ook onze verantwoording. Een antinomie, een schijnbare tegenstelling lijkt het wel. We bidden of God het wil doen, maar we mogen niet blijven zitten. En we wandelen en we weten dat God het doet. Daar moeten we mee leren leven. Dat is niet gemakkelijk. Maar toch ook onze beden. Mogen ook onze verlangens zijn. Naar Gods bevelen. Wat het ook ons kost. En we zijn levend gemaakt. Wat een stralende boodschap. Ieder die genomen heeft van het brood en de wijn, die getuigenis heeft gegeven, is gerechtvaardigd door geloof alleen. Ja, Heer, we zouden nog verder kunnen gaan. Want heel uw woord getuigt van genade. Heer, zoals we donderdagavond met elkaar zagen van het volk, uw volk Israël, welke u door uw machtige hand bevrijdde uit Egypte. Welke u zichtbare tekenen en wonderen zagen op weergaloze wijze. En 3 dagen later alweer morden en vergaten. En door heel dat woord heen, in een progressieve weg naar omhoog, dat u telkens weer meer van uzelf openbaart, van hoofdstuk tot hoofdstuk, van boek tot boek, tot we gekomen zijn bij deze psalm vanmorgen, en zien, Heer, in hoeverre daar alweer zoveel is bekendgemaakt aangaande de komende verlosser. Is daar die moment geweest, in de tijd van de mensheid en schepping, dat u uw zoon zond. En dat het verlangen van de psalmist werkelijkheid werd voor hem. En de rechtvaardiging door geloof alleen in uw zoon zichtbaar werd. Heer, en dan hebben we nog meer te gaan. Want het boek is nog niet uit. De Bijbel is nog niet uit. De Bijbel is ook nog niet voltooid in de vervulling. Wel voltooid als het woord. Want Heer, op dat moment gaan we vanmorgen aan het eind van deze prediking naast de psalmist staan en zeggen, ja, wij hebben de Christus, maar we verwachten de Christus. Voor ons ligt er ook nog een toekomst, een weg die we gaan moeten, van dag tot dag, tot het einde van ons leven, of totdat u komt. En we strekken ons met de psalmist uit en we roepen naar u. Houd ons vast op uw levensweg. Het getuigenis bewarende van alle eeuwen. Het getuigenis van uw woord. Het getuigenis van uw geboden. Het getuigenis van uw belofte. Want Heere, als er iets niet waar is in uw woord, dan kunnen we ook niet meer vertrouwen op uw belofte. Heer, dank u dat uw woord waar is en dat u altijd trouw bent gebleven en zult blijven tot in eeuwigheid. Amen.